Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 139, de versen 1 en 4. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En het vierde vers, waar zou ik u een geest ontvlien? Waar zou, o Heer, uw oog niet zien? Psalm 139, versen 1 en 4. Gemeente, de schriftlezing vindt u vanavond in Johannes 16, Johannes 16, we lezen de versen 5 tot en met 15. In aansluiting daarop wil ik ook nog een gedeelte lezen uit Lucas 11 met u. Daar heb ik later toegevoegd. Maar we lezen eerst met elkaar dan Johannes 16, de versen 5 tot en met 15. En daar leest u het woord van de Heere. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga. En gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijn. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Tot zover Johannes 16. En laten we nu ook een gedeelte lezen uit Lucas 11. Enkele verzen uit Lucas 11. Te beginnen bij vers 9 en we lezen door tot en met 13. Lucas 11, vers 9 tot en met 13. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, dien zal opengedaan worden. En wat vader onder u, dien de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven. Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader, de Heilige Geest, geven degenen die hem bidden. Tot zover de schriftlezingen. Laten we belijdenis doen van ons geloof en zingen we in aansluiting daarop Psalm 104, vers 15. Verbergt Go God uw glansrijk aangezicht, dan sidderen zij op het missen van dat licht, dat troostrijke licht waardoor zij het licht verwerven, dat ziet op de schepping. En neemt uw hand hun adem weg, zij sterven, zij worden stof gelijk ze zijn geweest. Bezielt gij hen door het zenden van uw geest, dan ziet men hen weer leven als tevoren. Dan wordt al de aard met nieuwe glans herboren. En dat, daarin zingen we over het werk van Gods geest in de natuur. Psalm 104, vers 15, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Gemeente, we willen met elkaar mediteren over zondag 20 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 20 van de Heidelberger Catechismus. En daar beleiden wij met de kerk in zondag 20. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Ten eerste dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwig blijven. Tot zover. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. O Heere van hemel en van aarde, het is in uw voorzienigheid dat wij hier mogen zijn in uw huis. En dat voor de tweede keer op deze uw dag. Wat een zegen dat wij de zondag uit uw hand mogen ontvangen. Een dag waarop wij op mogen gaan naar uw huis om uw woord en waarheid te horen. En dat in het midden van een wereld wat te midden van de leugen is. Wat worden veel mensen bedrogen door de leugen? En wat gaat er een leugengeest door heel de wereld heen, door heel de volkeren heen? Wat worden mensen bedrogen met valse godsdiensten? Wat worden mensen bedrogen door hun geluk te zoeken in de dingen van deze wereld? En wat worden mensen bedrogen wanneer ze verleid worden om hun ziel te verwaarlozen en alle aandacht te geven aan hun lichaam en aan het genot van het lichaam? En zo, Heere, belijden wij u dat wij ook van nature een hart hebben dat geneigd is tot alle leugen. Dat we zo gauw ook luisteren naar het verkeerde. En dat we neiging hebben om met ons hart ons open te stellen voor allerlei kwaad. En zo, Heere, zijn wij hier bijeen in uw heilige tegenwoordigheid. We belijden u, Heere, dat wij daarom geen recht hebben om hier te zijn. En dat het ook alleen maar uw genade en uw barmhartigheid is dat u ons hier bij elkaar roept. Wat bent u goed voor ons, Heere. Waar hebt u ons al rijk gezegend, ook vanmorgen in uw huis. En nu vanavond weer, dat we mogen zingen en mogen bidden. Dat we mogen luisteren naar uw heilig woord dat de weg is tot het leven. En zo komt u ons voor met zoveel zegeningen. Wij bidden u of u ons de vreze des Heren wilt leren. Of wij de leugen zullen verlaten. En dat we zullen luisteren naar u die de waarheid bent. Want de vreze des Heren is toch het beginsel van de wijsheid. En de vreze des Heren is het beginsel van de kennis. Want als het zo mag zijn dat uw waarheid in ons woont en de vreze Gods in ons gevonden mag worden, dan zullen we ook werkelijk weten wat wijs is. En zo willen we het u bidden of u zo in ons midden wil zijn vanavond, met uw woord en geest ons wilt leiden. Want de dwazen die verachten de wijsheid en de tucht. Geef dat wij niet bij die dwazen zullen horen, die niets van die ware wijsheid willen weten. Maar geef dat wij met aandacht mogen luisteren naar wat u ons hebt te zeggen in uw heilig woord. Heere God, laat uw geest ons mogen leiden. Wij willen over uw geest mediteren. En wat hebben we dan ook het licht nodig van uw heilige geest om ook dat te doen. Wil in ons midden zijn. En geef dat we met aandacht mogen luisteren naar de verkondiging van uw woord. Heere God, wil ons ware wijsheid geven. Wil ons goed verstand geven dat we mogen letten op dat wat dient tot onze zaligheid. En geef dat wij wat recht is zullen navolgen. Dat we de gerechtigheid zullen liefhebben. En dat wij, Heere, met u door dit leven mogen gaan. O, zend daartoe ons toch de kracht en de genade van uw heilige geest. Opdat wij door uw geest bekeerd mogen worden. En als we nog onbekeerd zijn en geen deel hebben aan de schatten van het evangelie, wil ons dan te sterk worden door uw heilige geest. Wij bidden en vragen u of u daarom ons wil verblijden. Of u wilt werken in harten van jongeren en de ware blijdschap en vreugde leren zien. Dat u hen uw liefde wilt uitstorten in het hart. En dat u hen wil laten zien dat zij in zichzelf niet voor u kunnen bestaan. Maar dat zij uw waarheid, uw genade nodig hebben in hun leven. We belijden u, Heere, dat de zonde ons zo licht omringt en ons aanlokt. En we belijden u dat ons hart zo naar dat verkeerde uitgaat. En dat het wordt beschreven in uw woord dat de voeten van de goddelozen zich haasten tot het kwaad. Maar wij kunnen ons niet boven die goddelozen verheffen, want ook wij hebben een hart wat geneigd is tot alle kwaad. En daarom belijden wij u, dat wij de verzoening die er ligt in de Heere Jezus zo nodig hebben. En dat we niet buiten u kunnen. Heere God, zegen ons met uw aanwezigheid, met uw licht en genade. Opdat het goed mag zijn om hier in het midden van de gemeente samen te zijn. Maak ons dan uw woorden bekend. En laat gierigheid en dwaasheid van hart verre van ons mogen zijn. Maar geef dat wij het goede zullen leren lief krijgen door uw woord en door uw geest. Wij bidden u, Heere, voor heel de gemeente. Voor hen die het moeilijk hebben, hen die door moeite heen gaan. Wilt u hen versterken, hun tot licht zijn. We vragen u uw genade over hen die thuis meeluisteren. Zegen hen als ze zo ook willen meeluisteren met de gemeente. Wij bidden u om uw zegen over uw kerk door heel deze wereld heen. Wij bidden om de komst van uw koninkrijk, dat uw waarheid mag zegevieren en dat de leugengeest uitgeblust mag worden en dat uw geest krachtig mag werken tot opwekking, tot wedergeboorte en dat uw grote naam verheerlijkt mag worden. Heere, geef ons ook zo kracht aan ons om te luisteren, aan uw dienaar om te spreken. Wil toch zo in ons midden zijn, tot eer van uw heerlijke naam. Om Christus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 119, de versen 3 en 6. 119, 3 en 6. En u hebt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Geliefde gemeente, de Heidelberger Catechismus geeft ons nu onderwijs over de Heilige Geest. Maar dat staat ook in het verband van de heerlijkheid van de verlossing van Christus. Want de Heere Jezus Christus heeft de levendmakende Heilige Geest verdiend. En zo heeft de catechismus ons al heel wat aspecten uitgelegd van het werk van Christus, van zijn verlossingswerk. Dat de Heere Jezus gestorven is aan het kruis als de enige losprijs voor de zonde. Dat hij opgestaan is uit de doden. Dat hij opgevaren is naar de hemel. Dat alle macht in de hemel en op de aarde aan hem gegeven is. En vorige keer hebben we nagedacht dat hij gezeten is aan de rechterhand van God de Vader. En dat hij eens zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. En nu vanaf zijn troon stort de Heere zijn Heilige Geest uit op deze aarde. Hij heeft die geest verdiend en hij schenkt die geest als vrucht van zijn middelaarswerk. De komst van de Heilige Geest is al aangekondigd in het Oude Testament. En het wordt ook aangehaald door de apostel Petrus. Hij haalt de profeet Joël aan en het zal zijn in de laatste dagen. Zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En dat werd dus in principe vervuld met de Pinksterdag. En zo spreken wij van de uitstorting van de Heilige Geest. Uitstorting spreekt van veelheid. Dat spreekt van een overvloed. Een overvloed van liefde, van leven en genade. Als u de kraan aandoet, dan stroomt daar water uit. Maar er zijn verschillende watervallen in de wereld. Enkele daarvan staan in Noord-Amerika, anderen in Afrika. Grote, geweldige watervallen waarbij vele kubieke meters, ik geloof wel duizenden kubieke meters, worden uitgestort. Uitgestort. En daar mag u aan denken als u denkt over de uitstorting van de Heilige Geest. Een veelheid. Ja, die Heilige Geest werkt ook vandaag door al de landen heen. Overal is de Heilige Geest aan het werk. Vooral op de zondag. Dat is vooral een oogstdag voor God de Heilige Geest. Dat hij met zijn werking krachtig aanwezig is. In Pakistan zijn heel wat kerken komen bijeen, al vormen ze maar een minderheid, enkele procenten van de bevolking van Pakistan. Maar ook daar zijn op heel wat plaatsen komen kerken bijeen. Ook hen die de gereformeerde leer toegedaan zijn. En zo zijn door heel de wereld heen komen Gods kinderen samen. Dat is een vrucht van de Heilige Geest die uitgestort is. En de Geest werkt ook met onoverwinnelijke kracht. Niets kan de werking van Gods Geest tegenstaan. Ook vervolging niet. Ook leugengeesten niet. Gods Geest is onoverwinnelijk. En de Geest legt zich ook geen enkele beperking op. Er is voor hem geen enkele overmacht. Het hardste hart kan door hem verbroken worden. En naar Gods soevereine raad werkt de Geest waar hij wil, hoe hij wil en wanneer hij wil. Hij is de machtige Geest. En dat is ook de troost voor een prediker die uit mag gaan om te preken. Dat hij troost mag putten uit de soevereiniteit van God en uit de onoverwinnelijke werking van Gods geest. Hij is op aarde gekomen met Pinksteren. En zo werd hij uitgestort en waaiert hij uit in alle richtingen. En dat is al begonnen in de Nieuwtestamentische gemeente. Maar was de Heilige Geest dan niet aanwezig in het Oude Testament? Is de Heilige Geest dan nieuw wanneer wij letten op het Nieuwe Testament? Of was de Geest ook aanwezig in het Oude Testament? Nou, daar kwamen toch ook mensen tot bekering. Daar werden toch mensen ook overweldigd door de kracht van Gods Geest. David spreekt er toch ook nadat hij in zonde gevallen is, neem uw Heilige Geest niet van mij. We hebben het ook gezongen zojuist, op Psalm 119, is het u opgevallen? Want we moeten nadenken over de woorden als we zingen. Dat och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. En in het Oude Testament er kwamen toch ook heidenen tot geloof. Rut de Moabitische en we weten van Rahab uit Jericho. Zij kwamen toch ook tot bekering. En dat gebeurde toch ook door de Heilige Geest. Het is niet zo dat in het Oude Testament mensen door hun eigen kracht tot bekering kwamen. Nee, dat kan niet. Want er is geen mens die God zoekt, zegt de apostel in Romeinen 3. Maar dan haalt hij wel het Oude Testament aan. Een psalm haalt hij dan aan. Want niemand uit zichzelf zoekt God. En in het Oude Testament werden ook zondaren ontdekt aan hun zonden. Dat gebeurde door de geest van God. En zo werkte de Heilige Geest ook in het Oude Testament. Ook de Heilige Geest greep profeten aan. Ze spreken erover dat de Geest des Heren kwam op mij. En zo hebben ze gesproken, gedreven door Gods Geest. Maar na de hemelvaart van Christus, nu heeft de Heer Jezus de werking van Gods Geest verdiend. Hij heeft het geschenk van Gods Geest, daar heeft de Heer Jezus nu de betaling voor gegeven. Hij is opgevaren naar de hemel en nu kan de Geest komen met macht en kracht. En daarvoor werkte hij al, maar het waren maar druppelen. En het was ook niet zo'n krachtige werking, het was een voorsmaak zou u kunnen zeggen, van het volle genieten wat zou komen op de Pinksterdag. En zo zien we dat de werking van Gods Geest is veel krachtiger geworden in het Nieuwe Testament. En zo is de uitgieting van de Geest van God, de vervulling van Gods belofte dat deze Geest zou komen. Hij is als stromen van levend water in de woestijn. Sommigen van u zijn in de woestijn geweest. Misschien van Israël of ergens anders. En sommigen van u zijn er ook geweest nadat het regenseizoen daar was. En dan begint alles te bloeien en te groeien. Wat eerst dor was, gaat dan groeien en bloeien. En zo bewerkt Gods Geest ook heerlijke vruchten in het leven. Vruchten van bekering en van geloof. En zo is de Heilige Geest ook, als we beelden willen gebruiken van hoe de Heilige Geest werkt, dan denken we aan het zonlicht. Het zonlicht straalt op een bloem en dan zien wij die bloem met zijn heerlijke, prachtige kleuren en de geuren komen vrij. En zo door de Heilige Geest straalt er ook licht op het hart van God en op zijn menigvuldige genade. En zo zien wij door de werking van Gods Geest wie God is. En zo mogen wij met diepe verwondering ons neerbuigen voor de heerlijkheid van God. En we zien Gods liefde, Gods barmhartigheid. We zien de schoonheid van Christus. Hij laat de mens de heerlijke geur van de zaligheid inademen. En de mens is van nature blind, hij ziet dit niet, maar wanneer de Heilige Geest gaat werken, dan gaan zulke blinden, die gaan zien. En de doofstommen die nooit echt aandacht hadden voor het woord van God. Ze luisteren ook niet in de kerk, maar wanneer de Geest gaat werken, dan gaan ze luisteren, ze gaan horen. En dan gaan ze ook spreken, wat ze vroeger ook nooit deden. Ze gaan spreken over de schoonheid van Christus, want ze hebben iets gezien wat zo diep was, zo rijk was, wat het hart vervulde. En dat geest, de geest van God, geeft inzicht en licht. En dan wordt alles anders in een mensenhart. Dan worden zwakke mensen opeens helden. En zij die zwegen gaan spreken. Want ze kunnen niet meer zwijgen van de heerlijkheid van Christus. Hoe is het in uw leven? Zwijgt u? Spreekt u? Ziet u? Ruikt u die heerlijke geur van Christus? Ziet u schoonheid in hem? Hij is toch de schoonste onder de mensen, kinderen. Ziet u dat ook? Of hebt u het nooit gezien? En hebt u nooit gehoord? En hebt u nooit versteld gestaan van wie hij is? We hebben de werking van de Heilige Geest zo dringend nodig. En nou worden wij geroepen om te mediteren over Gods Heilige Geest. En dat is aan de ene kant ook wat ongrijpbaar voor ons, niet waar? Als je nou nadenkt over de Heere Jezus aan het kruis, dan kun je wat bij voorstellen. En dat verschrikkelijk lijden van de Heere Jezus, ja, daar kun je ook je wat bij voorstellen. Maar wanneer wij nu moeten spreken over de Heilige Geest. De Geest die blaast waarin hij wil. Hij is als de wind. Nou, de wind vinden wij ook ongrijpbaar. Die kun je niet lokaliseren en die kun je niet in een doosje stoppen. Dat gaat niet. En zo vinden we de Heilige Geest ook wat ongrijpbaar. Dat kun je niet uitbeelden, kun je niet tekenen. Maar toch is het werk van de Heilige Geest duidelijk te ervaren. Het werk van de Heilige Geest deed Felix sidderen. En zijn knieën knikten tegen elkaar. Hij was diep onder de indruk van wat Paulus zei. Misschien hebben wij dat wel nooit meegemaakt, dat je in een kerkdienst zit en dat je knieën tegen elkaar stuiten. Dat zou wel wat wezen. Felix had dat, maar hij bleef onbekeerd hoor. Want de werking van de Heilige Geest is niet alleen dat hij de zonde laat zien. Maar als de Heilige Geest zaligmakend werkt, daar gaan we ook over spreken. Maar de Heilige Geest doet dan Christus oplichten. Maar we vinden het moeilijk om te spreken over de Heilige Geest. Het staat ook niet in de vraag, wat begrijpt u van de Heilige Geest? Of wat ziet u van de Heilige Geest? Maar het staat erin, wat gelooft gij van de Heilige Geest? Gelukkig maar dat het zo staat. Dan kunnen we er misschien nog wel bij. Wat gelooft gij? Niet wat begrijpt gij? Want begrijpen doen we het niet. En we begrijpen het helemaal niet dat die Heilige Geest wil wonen in zondige harten. Oh, we zijn het zo gewend in de kerk, dan bidden we om de Heilige Geest. Wordt ook zo vaak op gewezen in de preek, dat we moeten maar bidden om de Heilige Geest in het hart. En daar gaan wij straks ook iets over zeggen. Uit Lucas 11, dat voelt u al wel aan. Maar dat moeten we ook inderdaad doen. Daar wekt de Heer ons toe op om te bidden om de Heilige Geest. Maar dat Hij wil wonen in een vuil hart, dat begrijpen we ook niet. We begrijpen niet eens hoe vuil ons hart is. En we begrijpen niet hoe heilig de Geest van God is. We zijn maar kleine mensen. Kleine dominee en kleine kerkmensjes. Als we daar toch over moeten nadenken. Die heilige, eeuwige Geest. Die geen zonde kan verdragen. Wil hij wonen in zo'n vuil hart? Wel nu, die geest wordt uitgestort, die geest wordt gezonden. Hij komt niet zelf, hij komt niet wanneer hij wil. Nee, de drie-eenheid werkt altijd samen. God de Vader zendt zijn Zoon uit en de Zoon zendt de Heilige Geest uit. De geest van God de Vader en van God de Zoon. Pas als het werk van de Heere Jezus af is, dat hij betaald heeft, teruggaat naar de Vader en daar met zijn middelaarswerk voor de Vader staat, dan is die Heilige Geest verdiend. Dan kan hij komen. In Johannes 14, vers 16. Ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid. En zo heeft de Heer Jezus dat gedaan. Hij is opgevaren naar de Vader en toen heeft hij gebeden. En toen is die geest ook gekomen. En in de Heilige Geest komt God zelf tot ons. God zelf. En daarom beleiden wij in de kerkdienst, daar is God aanwezig. Door zijn Heilige Geest. Hij komt tot ons, ja, hij komt zelfs in ons. En hij blijft ook bij zijn kinderen. Hij zal bij u blijven, hij zal in u zijn. En door de geest woont Christus zelf in zijn volk. Dat zo hoog, we begrijpen niet eens waar we het over hebben. Dat is onpeilbare liefde. Dat vind je in geen enkele godsdienst. Dat God in de mens gaat wonen. O, mensen dromen wel dat ze ook God worden. Ja, dat willen we allemaal wel. Dat wilden Adam en Eva ook al. Dat wil de moderne mens. Ik zoek het zelf al uit. Ik zal bepalen wat ik wil doen. Dan wil je als God zijn. Ja, dat kan de mens nog wel bedenken. Maar dat de Heilige God in een mensenhart komt wonen. En dat leven gaat doorgloeien zonder dat die mens God wordt. Nee, God is God. Maar door de goddelijke werking die mens gaat veranderd worden, door de kracht van de Heilige Geest, dat is grenzeloze, onpeilbare kracht en liefde en genade. Nou, wat gelooft gij van de Heilige Geest? Ten eerste, dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ja, de Heilige Geest is God. Hij is maar niet de kracht, hij is maar niet de werking, hij is maar niet het resultaat van Gods werking. Nee, hij is God zelf. Hij is de derde persoon van de goddelijke drie-eenheid. Wij worden in de naam van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest gedoopt. En de zegen van God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest wordt op de gemeente gelegd elke zondag. En zo zijn die drie goddelijke personen, allemaal zijn zij ten volle God. Niet een derde God, ten volle God. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En toch is er maar één God. Ja, dat kunnen wij ook niet begrijpen. Hoeven we ook niet. Dat kunnen we ook niet. Worden we ook nergens toe opgeroepen. Dan mogen we geloven. Dan laat je ook alweer zien hoe uniek het christelijke geloof is. Het is niet te beredeneren. Het is ver boven ons. En daarom is het ook van God gekomen. Wie denken wij dat wij zijn, dat wij God zouden kunnen begrijpen? Dat zou eigenlijk verschrikkelijk zijn. Als wij God zouden kunnen doorgronden en begrijpen, dan zou God geen God meer zijn. Dat zou toch ontzettend zijn. Als wij op hetzelfde niveau als God zouden zijn. Nou, dat is helemaal niet zo. Wij kunnen God niet begrijpen. Hij is, de Heilige Geest is volkomen God. Dat zegt de Bijbel. Waar dan? In Handelingen 5 staat het heel duidelijk. Daar zegt Petrus van Ananias en Safira, dat zij tegen de Heilige Geest gelogen hebben. En de volgende tekst staat er, gij hebt tegen God gelogen. Gij hebt tegen de Heilige Geest gelogen. De Geest is God. Hij is de waarachtige, eeuwige God. Hij schept. Alleen God kan scheppen. Scheppen is uit niets iets maken. De hele schepping, alles wat wij zien, alle sterren, dat is uit niets voortgebracht. God heeft dat geschapen. Alle planten en de dieren en alles, het spreekt van orde. Elk beestje, daar zit orde in. Het is een wonder, kijk er maar naar. En verlustig u maar in de grootheid van uw schepper. En zie daarin in die beestjes die, en dieren en wat er ook zij. Uw eigen lichaam, uw oog, alles wat u hebt. Dat is, daar zit orde in. God heeft dat geschapen. De Heilige Geest heeft dat gedaan. Hij schept het leven, daarom staat het ook in het Oude Testament, Genesis 1. En de Geest Gods zweefde over de wateren. Broedde staat er in het Hebreeuws, zoals een vogel broedt op zijn eieren. Er komt nieuw leven voort. Daar heeft Gods Geest gedaan. Hij onderhoudt ook alles. De Geest zorgt voor de wisseling van de seizoenen. Hij onderhoudt het leven, hebben we van gezongen in Psalm 104. En de Heilige Geest is ook overal tegenwoordig, hebben we ook van gezongen in Psalm 139. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? Want de Geest is overal aanwezig. En deze dierbare Heilige Geest heeft ook de Bijbelschrijvers geïnspireerd. En zo konden zij de woorden van God ontvangen en opschrijven. En de Heilige Geest heeft niet alleen dat woord van God geïnspireerd, hij heeft het ook bewaard. En het is in dezelfde vorm ons, wordt het ons geopenbaard als toen in het Oude Testament. De vijf boeken van Mozes. Zoals Mozes ze gesproken heeft voor het volk en hen voorgelezen. Datzelfde hebben wij nu nog. Precies hetzelfde. En de profetieën van Jesaja zijn precies zoals wij die nu hebben uitgesproken door Jesaja. De Heere heeft zijn woord geïnspireerd en ook bewaard. En daarom bevestigt Gods woord zichzelf ook weer. Soms zonder dat ze dat van elkaar wisten. De Bijbelschrijvers, omdat het één geest is. En zo heeft de Heilige Geest ook Maria overschaduwd. Dat begrijpen wij ook niet. En daarin zien wij dat het de waarheid is. Want wie gaat nou een godsdienst propageren die niemand niet begrijpen kan. Wie gaat nou een godsdienst verzinnen die niet begrepen kan worden? Dat doet geen mens. Wie heeft er ooit van gehoord dat een maagd zwanger wordt? Zonder een man. Dat is toch in de ogen van de wereld belachelijk. En dat moesten de apostelen gaan preken. En dat hebben ze ook gedaan. Hebben ze hun leven voor afgelegd. Omdat ze wisten dat het waar was en het moest ook zo zijn. Het klopt ook precies, want geen mens kan een reine voortbrengen. En Maria kan ook geen reine voortbrengen en Jozef ook niet. En daarom, ja, ik zei iets verkeerd, Maria heeft wel een reine voortgebracht. Maar het kwam niet uit haarzelf. Dat leven moet door de man verwekt worden. Maar nu heeft de Heilige Geest dat gedaan, zodat een reine voortkwam uit Maria. En die reine, dat was Christus. En zo kon die reine, kon ook de betaling zijn. Want God eist een volmaakt offer. Volmaakt offer. Offer, dat is weer iets wat je nergens anders ziet in geen enkele godsdienst in de wereld. Alleen in het christelijk geloof dat onze God zo heilig, zo hoog is. Hij eist volmaaktheid. De zondaar die voor hem komt in de hemel moet volmaakt zijn. Geen enkele zonde mag aan hem kleven. En hij moet volmaakt God hebben lief gehad. En al de geboden van God gehouden. Nou, dat kan geen mens. Nee, klopt. Dat heeft Christus gedaan. En zijn werk wordt gelegd bovenop dat van een zondaar. En zo is er volmaakte zaligheid. En zo ligt er ook zekerheid van de zaligheid. En zo heeft de Heilige Geest het bewerkt dat Maria zwanger werd. En zo heeft de Geest zich ook uitgestort op de Heere Jezus toen hij uit de Jordaan opkwam. Want de Heere Jezus moest ook de zalving van de Heilige Geest ontvangen toen zijn openbare ambtelijke bediening plaatsvond en begon. En zo door de kracht van de Heilige Geest heeft de Heere Jezus zich ook onsterfelijk kunnen opofferen aan God. En het is door de Geest van God geweest waardoor Christus opgewekt is uit de dood. Heel Gods woord is vol van de Heilige Geest. En waarom is hij dan juist uitgestort met Pinksteren? Waarom is hij gezonden? En dat is dan het verlossingswerk. Dat is het hart van het werk van Gods geest. Dat hij zondaren het werk van Christus toepast. Mensen worden tot gelovigen gemaakt. Door de Heilige Geest. En dat is het machtige werk van Gods Geest. In het hart van zondaren. En dan komen we op de eigenlijke werking van de Heilige Geest. Want Calvijn zegt in de institutie, hoofdstuk 3, boek 3, hoofdstuk 1, paragraaf 1... dat alles wat Christus tot de zaligheid van het menselijk geslacht geleden en gedaan heeft, voor ons nutteloos is. En voor ons geen betekenis heeft, zolang Christus buiten ons is en wij van hem gescheiden zijn. Want Christus moet ons geven. Wat hij van de Vader ontvangen heeft. Christus moet in ons wonen. En die inwoning van Christus vindt plaats door de Heilige Geest. Het is door de Heilige Geest dat mensen ingeënt worden in Christus en dat ze met de Heere Jezus tot één plant samen groeien. Het is door de Heilige Geest dat God mensen trekt uit deze wereld, hen afzondert, hen tot een nieuw volk maakt, verbonden aan Christus en hen verzamelt tot de eeuwige zaligheid. En zo verwekt de Heilige Geest het hemelse leven. En het is zonder de werking van Gods geest zal niemand Gods vaderlijke gunst ervaren. En dan zegt Calvijn, ligt Christus voor ons werkeloos te neer, totdat onze harten gevuld worden door de geest. Want zonder de werking van Gods geest zien wij Christus op een onverschillige wijze en is hij nog ver van ons. Hoe beziet u Christus? Beziet u Christus op een onverschillige wijze? Van ja, ja, het zal, ja, het moet, maar ja. Dan is dat onverschillig. En dat komt omdat de Heilige Geest dan niet in u werkt. Omdat Christus nog ver van u is. Hij moet in u komen. Ga daar nou maar eens over nadenken. Om daarover na te denken, dat kon wel eens het begin zijn van eeuwig zalig worden. Want wij moeten, zegt Calvijn, vlees van zijn vlees worden. En dat gebeurt door de krachtige werking van Gods geest. En ja, hoe de Heilige Geest dat doet, dat kan ik met mijn zeer beperkt verstand niet begrijpen, zegt Calvijn. Maar ik kan het beter maar aanbidden. Want wat doet de Heilige Geest in het zaligen van zondaren? Nou, hij laat ons zien dat wij zondaar zijn. En hij leidt ons tot de Heere Jezus Christus, zodat onze ogen geopend worden voor hem. En de Heilige Geest zorgt ervoor dat een zondaar deel krijgt aan de gerechtigheid van Christus. Gods Geest heiligt, Gods Geest reinigt, Gods Geest vernieuwt. Gods Geest geeft hoop op de heerlijke toekomst die er ligt in Christus. Hij bewerkt de blijdschap en de vrede en de vreugde in het leven. Hij geeft kracht om verder te gaan. Hij versterkt het geloof. Hij leert bidden. Het is door de Heilige Geest dat een kind van God de goede strijd van het geloof leert strijden. En zo hebben wij de Heilige Geest in alles nodig. Nou, laten we hier dan maar wat dieper op ingaan. En dan hebben we het dus over de toepassing van de verdiensten van Christus aan het hart van een zondaar. En dan spreken we eigenlijk over bekering. Want bekering is het werk van de Heilige Geest. En de Heilige Geest breekt de mens af en drijft die mens uit naar Christus. En dat gebeurt heel het leven door. Er is een begin met dat werk, in de eerste bekering, ook wel genoemd de wedergeboorte. En dan wordt dat uitgewerkt in het leven, in de dagelijkse bekering, in het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens. Nooit is een kind van God op aarde afbekeerd. Dat is een werk wat doorgaat. Maar wij zijn van nature heel eigenwijs. En we denken dat we het allemaal zelf wel weten. En we willen vooral niet luisteren naar het woord van God. We vinden het soms moeilijk om de Bijbel te lezen. Soms doen we het ook liever niet. Helaas, ook een kind van God heeft die neiging ook nog steeds bij zich. En dat we onze eigen zin willen doordrijven. Dat zien we in de Bijbel ook. Jona, die wilde ook zijn eigen zin doordrijven. Jona was een kind van God, hij was een profeet. Was een vrome man, een godvrezende man. Gaan we niet neerzien op Jona hoor, we kunnen niet in zijn schaduw staan. Maar hij wilde ook zijn eigen zin doordrijven. Hebt u daar nooit last van? En niet luisteren naar het gezag van Gods woord over ons? Nou, zo zijn wij. En nou is het werk van Gods geest om deze weerstanden te verbreken. En bij de ene mens gaat het sneller dan bij de andere. De ene mens heeft één tik nodig. En de andere mens heeft een harde tik nodig en wel verschillende. En zo gaat het bij de ene mens sneller als bij de ander. Maar allen die deel krijgen aan het zaligmakend werk in Christus, die gaan zichzelf afschrijven. Dan mogen ze zichzelf niet meer promoten. Als ze dat wel doen, dan hebben ze nog wat lessen te leren. En dat laat de Heer hen ook wel leren. Op wat voor wijze dat dan ook kan gebeuren. Soms ook een pijnlijke wijze. Want de Heere wil het afleren in het leven van zijn volk. De hoogmoed en de eigen wijsheid, dat moet afgebroken worden. En daarom gaat de Heilige Geest ook een kind van God overtuigen dat hij van zichzelf niets weet. Dat begint eerst dus bij een onbekeerd mens. Die gaat dan zien dat hij voor God niet bestaan kan en zo weinig weet. Zo'n mens wordt verbroken. Maar dan gaat het verder in het leven van Gods kinderen. Dat een kind van God er al meer achter komt dat hij nog zo weinig weet. Zo weinig begrijpt en dat we zo dwaas zijn in onszelf. Dan willen wij luisteren, dan worden we geleid door de Heilige Geest om naar hem te luisteren. En dan wordt de mens ingeleid in de kennis van zijn eigen onkunde, zijn eigen nietigheid, zijn totale onwaardigheid. En zo gaat een mens roepen om kracht, om inzicht, om de gerechtigheid van Christus, om de kennis van Christus. En zo begrijpt hij wat David zegt, ook niet de eerste, de beste, David, een man van God. En David zegt, ik ben arm. Hoe komt hij daarbij? Ik ben ellendig. Nou... Ja, dat komt door het werk van Gods geest. Maar hij maakt de mens ook arm en ellendig in zichzelf. Hij brengt hem niet in de wanhoop. Helemaal niet. Want tegelijkertijd, als de mens gaat zien van mij geen vrucht meer in der eeuwigheid, gaat hij al meer zien dat er vrucht is en leven in Christus. Hoe meer wij afgebroken worden, hoe meer Christus gaat oplichten. Want daar gaat het om. Om ingeplant te worden en steeds dieper en verder ingeplant te worden in Christus. Om zijn beeld af te stralen. Om hem zijn beeld gelijkvormig te worden. Och, dat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding in de gelijkvormigheid aan zijn lijden. Kent u dat gebed? Mag dat gebed u drijven zoals het apostel Paulus en al Gods kinderen gedreven heeft, omdat ze erachter komen dat ze nog zo weinig weten en zo weinig ervaren van de goedheid en de kracht en de genade van God, omdat ze er zo blind voor zijn. Zo kom je erachter je totale onwetendheid en onkunde. En dan wordt Gods woord ook zo nodig. En dan word je nooit uitgestudeerd in dat heerlijke woord van God. Altijd weer nieuwe dingen. Hoe is het toch mogelijk een boek waar je nooit in uitgestudeerd raakt? Ook weer zoiets bijzonders. Van het christelijke geloof. Ook weer niet te verklaren. Zo'n boek, zo'n woord, zo vol, zo rijk. Daar voelen we de wind, de adem van Gods geest in. En de Heilige Geest werkt onder de prediking van het evangelie. En wanneer we het woord horen of één tekst horen. Of een halve tekst die iemand zo in het voorbijgaan even ontzegt. Hè. Heb de wereld niet lief. Nog hetgeen in de wereld is. En dan loopt hij weer door en dan kun jij daarover gaan malen. Wat dat betekent. Wat gebeurt er dan? Dan voel je je geweten kloppen. Heb je dat nooit gehad? Nooit gehad dat je geweten klopt. En je weet, er zit niet goed met me. Of je nou jong bent, de kinderen hebben dat ook al. Dat je geweten klopt. Als je wat ouder wordt. En sommige mensen die schudden dat geweten van zich af. Die gaan grapjes maken, gaan omlachen. Dwaas. Sommige mensen willen hun geweten het zwijgen opleggen. Nee, het kan wel, ik doe het toch. Dwaas. Geweten. Dat is de stem van de Allerhoogste Rechter. Die spreekt. Die klopt. Die beukt. Dat is de Heilige Geest. Zo zijn we geschapen. Met een geweten. En wanneer je onder de prediking bent, dan zullen we nog sterker die stem van God horen in ons geweten. En die gewetensovertuigingen, dat noemen wij dan wettische overtuigingen. Want dan zien wij dat wij tegen Gods wet zondigen. Dat noemen we wettische overtuiging. Misschien zie je het niet dat je tegen Gods wet overtuigt, maar daar ben je wel mee bezig. Je weet het zit niet goed met me. Je geweten klopt. Dat zijn wettische overtuigingen. Zo noemen we dat. En als er alleen maar wettische overtuigingen zijn, dan komt de mens in de wanhoop terecht. Zoals Judas er gedaan heeft. Hij maakt er een eind aan. In de totale wanhoop. Ik heb onschuldig bloed verraden. Als een geweten. Wettische overtuigingen. Esau had die ook. Esau had spijt. En Kain. Maar het waren alleen maar wettische overtuigingen. Wel tranen. Maar bracht hem niet tot bekering. Want alle overtuiging is nog geen overbuiging. Onthoud dat maar. We moeten overgebogen worden naar Christus. En daarvoor is nou meer nodig dan een wettische overtuiging. Om zalig te worden hebben we het nodig om de liefde van God te kennen en te zien dat er zicht komt op dat heerlijke evangelie van Christus. En dat is nou het werk van Gods geest. Wanneer een mens alleen maar een wettische overtuiging heeft, dan heeft hij wat wij noemen slaafse vrees. Dan is hij bang, een slaaf, heeft iets verkeerd gedaan. Hij is bang dat hij geslagen wordt. Hij heeft geen liefde tot zijn meester. Hij moet zijn meester wel dienen. Slaafse vrees, dan ben je bang om geslagen te worden. En als je nou alleen maar wettische overtuigingen hebt en alleen maar je geweten in je klopt, dan ben je een beetje bang voor de hel, dan ben je bang voor straf. Dan heb je slaafse vrees. Maar dat is niet genoeg om bekeerd te worden. Er moet meer bij komen. Er moet zicht komen op de liefde van God. Dat je getrokken wordt tot Christus. En dan komt er een hunkering en een verlangen naar God door Christus. En dan vallen we God bij. En dan stemmen we toe dat we gezondigd hebben. Vader, ik heb gezondigd en ik ben niet waard meer uw zoon genaamd te worden. Maar daaronder was die overtuiging. De slaven hebben het nog beter als ik daarbij die varkens. En daarom is er een hopen op Gods genade, op zijn liefde. Al hebben we geen enkele recht meer, die liefde trekt. En dan zien we dat we tegen Gods goedheid en liefde gezondigd hebben. En dan verlangt die mens dat hij met God verzoend mag worden. En dan vindt er een overbuiging plaats. Dat is de overgave aan God. Dat is de vrucht van zijn trekkende liefde. En daar bent u helemaal zelf bij betrokken. Wat bedoel ik daarmee? Dat ervaart u, dat voelt u, dat ziet u. Bent u al op die plaats terechtgekomen dat de liefde van Christus u trok. En dat u liefde had tot hem en naar hem verlangde en naar hem dorstte. Kijk, zo werkt de Heilige Geest. En dan bent u aan de voeten van Christus terechtgekomen met die belijdenis. Ik heb zwaar en menigmaal tegen u overtreden. Wees mij genadig. Kom in mijn hart, Heere. Wees mijn borg en mijn zaligmaker. Dan verlangt u dat u zult leven naar de wil van God. En niet meer naar uw eigen wil. Dan zijn die overtuiging is dan een overbuiging geworden. Is dan zo ver gekomen in uw leven. Dat moet hoor. Dat is prioriteit nummer 1. Overbuiging. Naar God toe. Al het andere is van minder belang. Dat verlangen om te wandelen in het licht met Christus. Een vluchten naar Christus. Een mens die zijn verlies voelt. Dat hij God kwijt is, geen vrede met God heeft. En dit is het bijzondere werk van Gods geest. En dat is het werk van Gods geest dat overal plaatsvindt. Vroeger en nu geen verschil. In de Oekraïne en in Canada en in Nederland is allemaal hetzelfde. Wat voor taal u spreekt. Is geen verschil. Zo werkt Gods heerlijke, heilige geest. En daar spreekt de catechismus van. Dat hij mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. En staat erachter, mij troost. De troost van de Heilige Geest. Is dat niet heerlijk? Ofschoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Dat is de troost, de troost. Hij troost mij in al mijn bestrijdingen, in al mijn twijfels. En ik mag het weten dat God trouw is. En wat hij begonnen is in het leven, hij zal het nooit verlaten. Wat een troost. Hij is begonnen. En ik heb een advocaat in de hemel die het dan voor mij opneemt. Voor het aangezicht van God de Vader. Maar ik heb ook een advocaat hier op de aarde. zijn geest, die in mij bidt en pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen, die mijn gebed naar boven brengt tot God, de Zoon die het doorgeeft aan God de Vader, geheiligd door zijn verdiensten. Die mij troost met het eeuwige leven. Die mij troost vanuit zijn woord. Die mij troost met zijn liefde. Die mij troost met zijn zoetheid. Die mij licht geeft op hem. Dat hij alleen maar belangrijk is in mijn leven. Zo rijk die troost in moeitevolle omstandigheden. Hij kent uw hart. Hij weet wat u nodig hebt. Hij kan zo verrassend troosten. En die Heilige Geest, staat er ook in de catechismus, blijft eeuwig bij mij. Het is een gelovige die hier spreekt, een kind van God. Hij blijft eeuwig bij mij. Hij verzekert mij dat het werk van God in mij niet teniet kan gaan. Hij leert mij te volharden. Hij blijft mij bij. Met zijn troosting, met zijn verwerking, soms met zijn tuchtiging. Soms moet een kind van God geslagen worden. Moest David ook in zijn leven ondervinden. Maar dat is ook het werk van de Geest. Hij blijft bij het werk dat hij begonnen is. Zal hij nooit verlaten. God is getrouw. Wat heerlijk. En of ik nou 19 ben of 90, er is geen verschil tussen. Gods geest bewerkt een vrucht van liefde, van geloof. Ja, het wordt gelouterd in het leven. Als het goed is, wordt het dieper in het leven. En geeft de Heilige Geest meer licht. Gelukkig wel. Kent u de werking van Gods geest in uw leven? Al durft u dat misschien niet zomaar te zeggen. Maar waar we het nou over gehad hebben, klinkt er een weerklank, een echo in uw hart en in uw ziel. Waak er dan voor om die geest te bedroeven. En wij, daar zijn wij toe in staat dan. Om die geest te bedroeven. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Als Gods geest bedroefd wordt, worden zijn werkingen anders en minder. En uw ziel leidt schade. Hoe is het met u? Bent u hard? Of is er liefde? Bent u onverschillig of bent u bewogen? Veronachtzamen wij de middelen der genade? Slaan we het gebed wel eens over? Of wat snel en wat afgeraffeld? En zonder bij na te denken? Of maken we er werk van? Mediteren we over het woord of de woorden maar langs ons heen laten glijden en dan is het ook weer klaar. Hoe bedroeven wij de geest van God? Kwaad spreken over een ander in de gemeente zonder dat hij het merkt? Bedroef de Heilige Geest Gods niet. En weet u, van nature hebben wij een andere geest. Dat is de geest van opstand, de geest van rebellie. En ook al hebben we die geest van opstand, dan kunnen we nog wel de hand van God onderscheiden. Deed Farao in Egypte ook. Daar was een opstandeling, hij wist, ja, dit is toch de hand van God. Dit is de vinger Gods. En koning Achab, die liep ook zachtjes en die verootmoedigde zich ook voor de Heere. Maar hij bleef een opstandeling. Van nature worden wij geleid door die geest van opstand. Dat is de geest uit de afgrond. We willen onszelf handhaven, maar dan komt u voor eeuwig verloren. Wij moeten door Gods geest geleid worden. U en ik. En nou wil God zijn heilige geest geven aan een ieder van ons hier. Ja, aan alle mensen. Allen die onder het woord zijn. Dat zegt de Heer dat hij zijn heilige geest wil geven. En daartoe hebben we dat gedeelte gelezen, heel bekend, uit Lucas 11, wat we wel eens vaker aanhalen. Bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden. Maar in dat stukje, in die paar versen die wij gelezen hebben, van 11 tot en met 13... Nee, van 9 tot en met 13, dat hebben we gelezen. 9 tot en met 13. Daar beschrijft de Heer 10 keer achter elkaar dat God wil geven. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt, ge zult vinden. Klopt, u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt, die zoekt, die vindt, die klopt, zal opengedaan worden. Dat is al 6 keer. En dan geeft de Heer Jezus 3 heerlijke gelijkenissen. Zo kort bij elkaar. Een vader, een zoon bidt om brood, geeft hem geen steen. Of hij vraagt hem om een vis, zal hem voor een vis een slang geven. Of een ei, zal hem een schorpioen geven. Want een schorpioen opgevouwen lijkt op een ei, kan zich rondmaken. 3 keer. 6 + 3 = 9. En dan tenslotte de toepassing. De toepassing. Indien gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader, de Heilige Geest, geven degenen die hem bidden. Amen. Zingen wij Psalm 51, het 6e vers. bidden en danken. O Heere, laat het toch niet van ons gezegd mogen worden wat u in uw woord zegt. Ik heb geroepen, maar hebt geweigerd te luisteren. Laat het toch niet van ons gezegd mogen worden dat u uw hand tot ons had uitgestrekt, maar dat wij dat verworpen hebben. Geef, Heere, dat wij zullen luisteren naar het lieflijke evangelie van eeuwig behoud. Heere God, wil uw woord brengen tot in het hart door de werking van uw geest. Bewaar ons deze week. Zegen ons in hetgeen we te doen hebben. Hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 143, het 10e vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.